Hoe ieder wezen ook op aarde leeft, of het nu in hoog of laag bestaansgebied verkeert. Zo. Ik kan me herinneren dat ik lang geleden wel eens over die 6 bestaansgebieden verteld heb. Maar je weet het nog. Dan moet je het nou weer aanhoren. Sommigen hebben het niet gehoord. Het is ook niet vreselijk belangrijk om te weten, maar er zijn van die dingen die behoorden tot boeddhistische, wat moet ik zeggen, folklore. In elk geval. De Tibetanen zijn hier dol op. De Tibetanen die hebben altijd grote voorkeur voor visuele dingen. En die hebben wat heet het Tibetaanse levenswiel. Dat levenswiel dat bestaat uit een aantal rondingen. En die hebben allemaal hun betekenis. Maar één daarvan, dat is de breedste band die daar zo over dat wiel heen loopt. En die is verdeeld in 6 stukken. En dat zijn de 6 bestaansgebieden. En dat zijn de goden, de reuzen, de mensen, de dieren, de hongerige geesten en de helbewoners. Ja. Als je iemand bent die in Azië woont en bij voorbaat gelooft in je hebt één leven, dan ga je dood en dan word je weer geboren in een ander leven en zo gaat het maar door, dan kun je je voorstellen dat elk van die gebieden dat één leven betreft. Je leeft dus een tijdje als dier en dan word je hongerige geest en daarna word je reus enzovoort. Ik kan mij daar een beetje moeilijk in verplaatsen. Maar het interessante daarvan is dat het ook een beschrijving is van sommige levenshoudingen, sommige algemene instellingen die je kunt hebben. Niet zozeer emoties, maar het is meer innerlijke houding. Bijvoorbeeld, laten we eens nagaan. En bovendien, elk van die innerlijke houding, dat is ook van belang om te weten, die hebben een positieve en een negatieve kant. Je kunt dus eigenlijk helemaal niet zeggen dat in één zo'n gebied zijn per se goed of per se verkeerd is. Dat is niet zo. De goden bijvoorbeeld, die moet je je voorstellen, er zijn natuurlijk altijd beschrijvingen van, er zijn mooie plaatjes en zo, allemaal mooie kleren en lekker meubilair, goed geventileerde ruimte, altijd lekker eten, altijd lekker slapen, nooit te warm, nooit te koud enzovoort. Dus dat is de houding van iemand die het allemaal perfect in orde heeft en volkomen van alles weet te genieten. Alles is helemaal in orde. En het nadeel dat de goden hebben, dat is dat ze gaan zich vervelen. Want er is ook geen uitdaging aan. En bovendien, waar de goden absoluut niet tegen kunnen, is dat er iets gebeurt wat onaangenaam is. Nee, de instelling is, genieten is, uitsluitend aangename gewaarwording hebben. Maar ja, dat komt niet voor. Zelfs in het Tibetaanse levensstijl komt dat niet voor. Dus wat gebeurt er op zeker ogenblik dan gebeurt er iets onaangenaams en daar hebben ze wrok over. En wrok hoort niet in de wereld van de goden. Dus die verhuizen automatisch. Wrok hoort tot de helbewoners. Dus je bent een beetje kwetsbaar. Als je de instelling hebt, genieten is uitsluitend het aangename ervaren. Zo, dat is er één. Dan krijg je de reuzen, ook wel genoemd de vechtende reuzen, de Asura's. Die reuzen, die zijn altijd, dit is de folklore, hè? Die zijn altijd in gevecht met de goden. Het interessante is dat de goden niet in gevecht zijn met de reuzen. Die doen zo af en toe zo. Hè? En dat is alles. Maar die reuzen die grote ladders oprichten en nou ja, alles erop en eraan. Hè? Om maar daar bij die goden te komen. Want zij willen eigenlijk die plaats hebben. En je ziet dat wat die goden, wat dat voor innerlijke houding is, dat kun je het beste, niet zozeer jaloezie, er zit ook wel een zekere hoeveelheid jaloezie in, maar het beste dat je kunt zeggen, dat is, ze hebben enorme ambitie. Ze willen wat, ze hebben een plan en dat willen ze verwezenlijken en dat plan is daar geprojecteerd ergens in de toekomst, hè, zal ik nou maar zeggen, maar In de folklore is dat daar duidt in de hemel van de goden. En ze streven daar ook naar. En dat moet eerlijk gezegd worden, dat heeft ook veel positieve kanten. Het is echt het volkomen tegendeel dan een beetje voor je gevoel voortvegeteren. Maar het nadeel is ook duidelijk. De nadelen zijn frustratie als je je doel niet bereikt. Of stress. Hè, dat, je ziet, en ook voortdurend in conflict zijn. Conflict tussen wat er nu is en wat je eigenlijk zou willen bereiken. Het heeft heel veel nadelige kanten, zoals ieder gevecht altijd nadelige kanten heeft. Maar ja, soms ook gewoon voordelig. Dat zijn in ieder geval de reuzen. Dan krijg je de mensen, je moet je niet nu onmiddellijk denken dat gaat over ons, want ze gaan alle zes over ons, hè? Dat is duidelijk. Wat is het, het voor in de boeddhistische visie, wat is het voordeel van mens zijn als je literatuur uit, vooral uit Azië leest, dan wordt er altijd benadrukt. Mens, als mens geboren worden, dat is de beste voorwaarde om de dharma te begrijpen. En dat is de sterke kant van mensen in die visie. Mensen die hebben de mogelijkheid zich wijsheid te verwerven, inzicht. En vooral inzicht natuurlijk in het feit van lijden en het wegnemen van lijden. Dat is het grote voordeel van mensen. Het nadeel dat daar aan de andere kant verborgen is, dat heeft meestal niet zozeer met wijsheid te maken, maar dat zijn de nadelige kanten van kennis. Mensen die kunnen nogal wat gelijkhebberig zijn. En ook een beetje schoolmeesterachtig. En ook zo is het en niet anders. En nou ja, dat roept ook conflicten op. Dat zijn de mensen. Dat zijn die drie, dat zijn de hoge bestaansgebieden, waar het voordeel groter is dan de nadelen. En dan krijg je de dieren. De dieren die hebben als buitengewoon sterke kant, ze zijn enorm vitaal. Dat zijn mensen die aan sport doen of lekker hard fietsen of ik weet niet wat, maar gewoon vitaal. Niet zozeer zoals de reuzen. De reuzen zijn ook vitaal, maar die doen dat ter wille van een doel. Die dieren niet, die doen het gewoon. En het nadeel dat is ook, ergens anders, daar wordt onwetendheid in het Tibetaanse levenswiel. Een onwetendheid is een dier, dat is een varken. En dat is een varken dat zo met zijn kop omlaag getekend is, met van die enorme flaporen die zo helemaal over zijn ogen heen hangen. Met andere woorden, wat de dieren als nadeel hebben, dat is kortzichtig. Ze zien, zoals dat varken, net de grond voor zich waar ze die snuit in kunnen stoppen of denken, ik loop toch een eentje door en verder kijken ze niet. Heel erg geborneerd. Dat, ook geborneerd in de zin van je niet kunnen voorstellen dat andere mensen pijn hebben of dat die belangen hebben die ik me helemaal niet kan voorstellen of wat dan ook. Dat is de nadelige kant van iemand die dit soort erg lichamelijke vitaliteit heeft. Dan krijg je de hongerige geesten. Dat moet je de plaatjes van zien, anders begrijp je niet hoe die eruit zien. Dat is van onderaf. Heb je wel eens plaatjes gezien? Zit ik veel dingen te vertellen die je al lang weet? Nou, dat is. Heb je het wel eens gezien, Anki?
Ja.
Klopt het wat ik toch nog. En daar?
En daar heb je ook van die boeddhistische kloosters waar.
En dus heb je het zien hangen?
Ja.
Ja, nou daar heb ik het over. En ik ga zo in het midden die cirkel rond. Je hongerige geesten die zien er zo uit. Je ziet eerst twee kleine beentjes. Dan zie je enorm groot opgezwollen rond lijf. Daarna zie je een heel dun halsje dat heel lang is. En daar bovenop zit een hoofdje. En de moeilijkheid is, ze hebben altijd honger, altijd trekken iets, altijd willen ze wat. En dat gaat vooral over eten, hè, hongerige. Hoewel je natuurlijk De folklore die vertelt het in de termen van eten, maar je kunt natuurlijk allerlei andere verlangens je voorstellen. Maar in elk geval wat ze kunnen, dat is dingen in hun mond nemen. Ze kunnen er ook op kauwen, ze kunnen er ook proeven, maar ze kunnen niet doorslikken. Want dat halsje is gewoon te dun. Dus ze blijven maar eten en ja, dan moet je het weer uitspugen en neem je wat anders en dat kun je ook niet verteren. En met andere woorden, het is een soort gretigheid die altijd gepaard gaat met onbevredigd zijn. Wat je nastreeft, dat geeft niet de vervulling die je eigenlijk zou willen. Dat is de instelling van de hongerige geesten. Veel voordelen. Ja, waar je bij mensen vooral aan kan denken is bijvoorbeeld verslaafdheid, hè, aan alcohol en aan sigaretten. Of je hebt mensen die zo af en toe om zich te troosten enorme hoeveelheden eten die ze vervolgens weer moeten uitkotsen. Dat zijn extreme vormen daarvan natuurlijk. Maar voor de rest, als je neerploft op de bank, 3 seconden zit en dan naast je grijpt in een tijdschrift waar je totaal niet in geïnteresseerd bent, maar wat je de tijd doet doorbrengen, dat heeft toch ook iets van een hongerige geest. Zo, ken je dat ook? Je hoeft niks te bekennen. Dan krijg je de helbewoners. Hellen heb je in alle culturen. En het interessante van de boeddhistische hellen is, je hebt hete hellen en koude hellen. Koude hellen. De koude hellen, daar ben je voortdurend ingevroren. En je ondergaat voortdurend intense kou zonder dat je daaraan kunt onttrekken. Hete hellen heb je natuurlijk ook. Daar word je enkel in de hete olie gekookt. Dus dat is allemaal niet zo erg daarbij vergeleken. En hier kan ik iets aanhalen wat met het boeddhisme absoluut niets te maken heeft. Dat is wat Heinrich Heine heeft opgemerkt. Het verhaal dat de duivel in de hel de gestrafte dwingt alle slechte preken te lezen die op aarde geschreven worden, dat is overdreven. Zo wreed is zelfs de duivel niet. Maar die helbewoners, ja, in de hel zitten ook de meest. Daar horen dingen bij als wrok. Hè, wrok die je niet wil opgeven. Of ook rouwprocessen, hè, heel intensieve rouwprocessen van. Familieleden die gestorven zijn waar je aan gehecht was en zo. Dat hoort allemaal bij de. Helpbewoners. Die laatste twee, die hebben eigenlijk niet zo vreselijk veel voordelen. Het enige is dat je mag hopen, wat niet altijd het geval is, maar dat je mag hopen dat ze zo doordrongen zijn van het onaangename van de situatie, dat ze op zoek gaan naar iets beters. Dat doet niet iedereen, want zoals gezegd, als iemand zich vastgebeten heeft in zijn wrok, dan heeft hij maar 1 oplossing, de oorzaak van die wrok moet worden weggenomen. En dat is niet de manier om werkelijke verlossing te verzoeken. Hè. Dat is alleen maar om genoegdoening te krijgen. Dat is iets heel anders. Hoe dan ook, die innerlijke instellingen die wisselen. Je hebt oppervlakkige wisselingen in de loop van een dag, maar je hebt ook heel langdurige wisselingen, zoals je. In een rouwproces kun je de hele tijd in zitten, terwijl je natuurlijk ook tussendoor wel andere dingen doet en zo. Maar het gaat niet over dingen doen, maar het gaat over de instellingen. Maar je hebt ook wel eens een andere instelling waarmee je iets doet. Maar hoe dan ook, een van de manieren om uit een bepaalde toestand te komen, dat is gewoon wachten. Op een zeker ogenblik gaat het vanzelf voorbij. Hè, zoals wrok gaat voorbij of. Mensen die weten zich van alcoholverslaving te ontdoen of wat dan ook. Het is niet zo makkelijk om uit één zo'n bestaansgebied te komen en niet ogenblikkelijk in het andere te vervallen. Als je alleen maar wacht tot het voorbij gaat, dan is het grote kans dat je weer in een ander terechtkomt. Maar als je het Tibetaanse wiel, zoals het, als het goed getekend is, bekijkt, dan zie je eens zo'n schijf en dan zie je al die hemelbewoners getekend enzovoort, wat ze allemaal doen. Maar er is altijd een klein rondje en in dat kleine rondje staat altijd een boeddhistische monnik. Het is nooit een non, maar daar kan ik ook niks aan doen. Dat hebben de Tibetanen schuld aan. En die wijst naar buiten, buiten het rondje. Eigenlijk wijst die buiten het levenswiel. Want de ene manier is wachten tot het overgaat. En dat betekent eigenlijk meestal dat je niet de onderliggende oorzaak waarom je in het levenswiel gevangen bent, doorzien hebt. Terwijl waar zo'n figuurtje naar wijst, dat is doorzie de oorzaak waarom je hier in gevangen bent. Van boeddhisme wordt altijd gezegd dat is een geneesmiddel. En dat kun je dus zo opvatten. Oh leuk, er is dus een geneesmiddel. Ik voel me rot, weet je wat? Ik neem een geneesmiddel en het geneesmiddel doet het werk voor me. En bij de dharma is dat niet zo. Het eerste dat je in de dharma moet doen in elk van die 6 gebieden, dat is beseffen wat je zelf doet, wat je eigen innerlijke houding tegenover je leven van dat ogenblik is. Bijvoorbeeld, als die goden willen genieten zonder dat ze iedere keer als er iets onaangenaams gebeurt, ogenblikkelijk uit die hemel donderen, dan moeten ze eerst kijken, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En meestal is dat vreselijk lastig en meestal doe je er ook heel lang over en zo. Maar in dat geval, als je het weet, dan is het niet moeilijk te doorzien. Ze denken dat genieten hetzelfde is als het aangename beleven. En dat is niet zo. Als dat zo was, dan zat je altijd in conflict tussen aangenaam en onaangenaam. Dat is niet zo. Je moet zien dat iets onaangenaams geen probleem is. Genieten wil zeggen het aangename accepteren als aangenaam, want dat is ook genieten natuurlijk. Maar het onaangename accepteren als onaangenaam. En tenzij je dat doet, donder je altijd uit die hemel. Als je dat wel doet, dan vervluchtigt die hele hemel die goden zich allemaal uitgedacht hebben. Maar je ziet wat daar gebeurt. Dat klopt gewoon fundamenteel niet. Maar ik doe het mezelf aan door alleen het aangename te accepteren en het onaangename niet. Daardoor doe ik me aan dat ik daar niet in kan, in een dergelijk geniettoestand kan blijven. Je moet zien wat je eigen instelling is, hè, en dat ook accepteren en zien wat de redenen zijn waarom je jezelf dan allerlei onaangename dingen aandoet. En vervolgens moet je nog op de gedachte komen dat er nog een alternatief is ook. Maar gelukkig, er zijn dus altijd die figuurtjes daar in die cirkeltjes die je naar buiten wijzen. Dat is natuurlijk ook allemaal beeldspraak. Hè? Bij elk van die 6 kun je kijken wat is de reden dat iemand zo hardnekkig aan die houding vast blijft. En kennelijk ook dat als je het in één gebied doorziet, hoe je door je eigen angsten, door je eigen afkeer van het onaangename, door begeerte, of wat dan ook, ergens in vast zit. Als je het ergens doorziet, dan begin je het in alle 6 te doorzien. En dan ben je uit dat wiel. Hè, dat is zo de allegorie die daar mee verbonden is. Verkopen ze bij de wijze kater niet gewoon van die tanga-achtige dingen waar er eentje opgeschilderd is?
Ik heb het bij de wijze kater nooit gezien, maar het zou heel goed kunnen. Ze bestaan wel, de afbeeldingen.
Ze bestaan, ja. Ja. Maar goed.
Ze hebben wel die grote boeken met, waar die zijn in afgebeeld. Maar de tanga heb ik nooit gezien.
Nee, maar in boeken staan ze wel. Ook met beschrijving wat het allemaal voorstelt. Ja, de interpretatie overigens die ik hier geef van die verschillende instellingen, die heb ik geleerd van Robert Hartsema. Dat heb ik allemaal niet zelf bedacht. Het is niet per se de meest traditionele interpretatie daarvan. Dus je kunt denk ik ook heel andere lezen. Maar ik vind dit in ieder geval iets wat, ja, wat herkenbaar is. Hè? Wat gewoon resoneert met de problemen die we in ons leven hebben.